er zijn er drie die getuigen, de geest, het water en het bloed hebben wij gezien. En daarna zegt hij daarvan in vers 8, en die drie zijn één. En in het volgende vers, vers 9, verklaart de apostel zelf wat hij daaronder verstaat. Of beter misschien, wie hij verstaat onder die ene. Want hij zegt daar, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. En dan weet u meteen wie die een is. Geest, water en bloed zijn een beeld van God, dan wel van het leven Gods en dus van de eeuwige. En of er nou staat geest getuigd, water getuigd of bloed getuigd, in de praktijk is het God die getuigt. Waarbij het idee niet alleen is dat God zichzelf kenbaar maakt en zich openbaart in zijn woord, in het woord zoals het van buitenaf tot ons komt, maar bovendien is de gedachte dat God ook tot ons spreekt vanuit ons inwendige, dat wil zeggen vanuit de inwendige mens. Het idee is namelijk dat wij de geest Gods, de heilige, hebben ontvangen, dan wel wij zijn gezalfd met de heilige zoals het eerder luidde. En daarmee zijn en waren wij ook vorige keer terug in het tweede hoofdstuk van deze brief, waar de apostel immers schreef in vers 20, doch gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen, gij hebt niet van nodig. Ik heb u niet geschreven opdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. En daarna in vers 26 schreef hij, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. De eenvoudige gedachte is deze, dat het woord God tot ons komt van buitenaf via de schriften, maar dat het aan de andere kant is, God zelf in ons, dan wel de geest in ons, dan wel Christus in ons, die ons in heel de waarheid en daarmee dus in de schriften zou leiden. En ik heb er meteen bij gezegd, opdat ik het niet zou vergeten, dat het daarbij uiteraard wel de bedoeling is dat wij ook inderdaad waarheid zoeken. En daar gaat het natuurlijk om, deze hele brief, al deze vijf hoofdstukken gaan daar feitelijk over, om waarheid tegenover leugen. Wanneer wij waarheid zoeken, zal die waarheid zich aan ons bekendmaken. Zo zeg ik het liefst. En dan wordt ook vervuld wat de Heer Jezus zei, zoekt en gij zult vinden, en woorden van gelijke strekking. Want daar ging het altijd over precies hetzelfde, die waarheid. Het is een algemene Bijbelse idee, en ik kom er met opzet dus tamelijk uitgebreid op terug. Het is een algemeen Bijbelse idee dat het tegenwoordige werk van Christus daaruit bestaat dat hij ons de schriften opent. Nou ja, het is nu, hoe lang is het, een paar dagen na Pasen. En in die dagen kom ik nooit bij een andere waarheid terecht. Dat wil zeggen, ik kom altijd terecht bij de gedachte alle dagen van de week dat Christus leeft en dat hij ons leven is. Maar als we rond Pasen vragen wat hij dan eigenlijk doet sinds hij is opgestaan, dan is het antwoord, hij doet nog steeds wat hij op die opstandingsdag ook deed. Namelijk de schriften openen, zich bekendmaken, dat wil zeggen niet aan de wereld, maar aan de zijnen. Ik weet niet of u zich dat ooit gerealiseerd hebt, maar dat is wat hij deed. Diezelfde dag, hij opende de schriften, hij opende hun harten, hij opende hun verstand, hij opende hun ogen. Die vier uitdrukkingen kom ik allemaal tegen achter elkaar in verband met wat de Heer deed op de dag van zijn opstanding. En de meeste van die uitdrukkingen vindt u achter elkaar terug in het verslag van de geschiedenis van de Emmausgangers. Maar dat is wat hij deed. De schriften openen, de harten openen, de ogen openen, dan wel het verstand openen. Maar diezelfde dag zei hij ook, maar dat staat niet in Lucas 24 dan, maar in Johannes 20. Er staat er in Lucas 24, hij opende hun verstand, toen opende hij hun verstand. Maar in Johannes 20 staat dan dat hij op hem blies en zei, ontvangt de Heilige Geest. En dan weet u meteen langs welke weg het verstand geopend wordt. Het is de werking van Christus zelf. Hij is het die het doet. Hij is degene die ons de schriften bekend maakt, die ons in de waarheid leidt. Aan de andere kant wordt ook gezegd dat het de Heilige Geest is die dat doet. Maar ik dacht dat we nou langzamerhand toch al uitgebreid genoeg hadden vastgesteld dat er in de praktijk daar geen verschil tussen is. Toch? En het werk van Christus is het werk van de geest. Het is zijn werk bovendien als hoge priester. Hij maakt het woord Gods bekend. Het is het werk bovendien van Christus als profeet. Hij maakt het woord Gods bekend. Het is het werk van de Heilige Geest. Die zal ons in heel de waarheid leiden. Maar het is onder alle omstandigheden volstrekt hetzelfde. Ik kan het nog sterker zeggen. Dan ben ik toch meer in de stijl van Johannes. Paulus zegt daarover in 1 Korinthe 2. Hij zegt, in hoofdstuk 1 feitelijk al. Hij zegt, de wijsheid deze wereld is teniet gedaan. Dat heeft God gedaan en dat had hij ook aangekondigd te zullen doen. Hij heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En wat er over is gebleven aan wijsheid is voor de wereld dwaasheid. Namelijk het dwaze woord des kruises. Niettemin is Christus ons geworden, laatste verse van 1 Korinthe 1, Christus is ons geworden wijsheid van God. En toen riep Jacobus en die zei, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert. Maar wat ontvang je dan? Wijsheid, dan wel Christus, want daar komt er in de praktijk op neer. Of zal ik het andersom zeggen, waar Christus in ons woont, waar wij dit leven hebben ontvangen waarover Johannes hier spreekt in 1 Johannes 5, waar Christus dus in ons woont, ontvangen wij die wijsheid van God. En daar gaat het maar om. En daarom kan Johannes zeggen, nou ja, als wij gelovigen zijn, dan hoeven we niet van buitenaf of door de mens geleerd te worden. Dan worden we of geleerd door het woord God zelf. Die geboden, weet u wel, die wij zouden bewaren. Ik ga die schriftplaatsen niet allemaal noemen, maar die staan hier op alle bladzijden ongeveer. Hè. Wij zouden zijn geboden bewaren. En inderdaad, wij hebben niet van nodig dat iemand ons leerde. Niet de mens, maar de geboden Gods. Of anders, niet de mens, maar de geest Gods. En in de praktijk komen die beide lijnen dus gewoon bij de Heer Jezus Christus uit. En daar gaat het hier dan ook inderdaad over. Hoe dan ook, de mens is misschien geneigd, vers 9 van 1 Johannes 5, getuigenis van mensen aan te nemen. En u begrijpt toch wat getuigenis is, hè? Het is niet zo'n heel positief begrip, eerlijk gezegd. Zeker niet als het heet getuigenis van mensen. Want getuigenis is altijd een getuigenis over wat men beleeft, wat men ervaren heeft. Eventueel wat men gezien of gehoord heeft. Maar het punt is dat God getuigt. Dat wil zeggen, God spreekt over zijn eigen werk. Over zijn beleving dus ook. Over wat hij van de dingen denkt. En dat is heel wat anders dan getuigenis van mensen. En als we het getuigenis van mensen stellen tegenover het getuigenis van God, dan begrijpt u toch dat zo'n getuigenis van de mens helemaal niet zo positief is. Begrijp je me goed? De term getuigen en getuigenis is natuurlijk ook een soort jargon in het evangelische kring. Ik geloof hoofdzakelijk afkomstig trouwens eigenlijk van het leger des Heils, als ik het historisch goed heb bijgehouden. Maar ik moet u meteen zeggen, het is niks mee mis dat gelovigen getuigen van wat zij beleefd hebben met hun Heer. Maar ik moet u zeggen dat het woord Gods is getuigenis van God en dat is dus veel waardevoller dan wat de mens beleefd heeft, om zo te zeggen. Wordt altijd wat gekleurd. Dus niet om iets aan de kant te schuiven, integendeel, maar het gaat er maar om dat we ons de betekenis van de term bewust zouden zijn. En waar wij geneigd zijn de getuigenis van mensen aan te nemen, zijn we geneigd aan te nemen wat anderen menen beleefd te hebben. Wat anderen menen te weten of menen te zien. En dat kan nooit zoveel waard zijn als God, die immers weet en ziet. En dus, als het dan zo is dat wij de getuigenis der mens aannemen, wel nu de getuigenis van God, en dus van geest, water en bloed, dan wel de schriften, de getuigenis van God is meerder. En God heeft getuigd, zoals we vorige keer ook al besproken hebben, vers 9, God heeft getuigd van zijn Zoon. Is wel aardig, die uitspraak hier. Dit is de getuigenis van God, welke hij getuigd heeft van zijn Zoon. Die uitdrukking die sluit natuurlijk heel strak aan bij de eerste verse die wij in de Nieuwtestamentische brieven lezen. En ik bedoel dus gewoon Romeinen, de eerste brief. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. waar het immers gaat om het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. Als God spreekt, spreekt hij over zijn Zoon. En in het algemeen, alles wat de Bijbel ons vertelt, gaat in de praktijk over de Heer Jezus Christus. Dat hebben velen niet meteen door, dat begrijp ik ook wel, maar het verandert er echt niks aan. En het blijkt dat niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament altijd spreekt over het werk Gods, en dat is het werk wat hij volbrengt, dan wel volbrengen zou, in de persoon van de Heer Jezus Christus. Zijn Zoon heet hij dus. En daar gaat het om. Dat is wat de mens niet kan uitvinden of naspeuren of doorzoeken, zoals de uitdrukkingen bij gelegenheid luiden. En dus moeten mensen mond houden, niet te veel praktiseren, maar gewoon luisteren naar het woord Gods. Nou zit ik in Jesaja 55, als ik me goed herinner. Waar via Jesaja de Heer tot het volk zegt: hoort aandachtelijk naar mij, want mijn gedachten zijn nou eenmaal hoger dan uw gedachten, en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, en dus luister naar mij, dan zal ik je mijn gedachten en mijn wegen bekendmaken. Ik haal het vers altijd met genoegen aan uit Jesaja 55, omdat het gewoonlijk gebruikt wordt in de tegenovergestelde, of in een tegenovergestelde toepassing, zo van: Gods gedachten zijn hoger dan de onze, met andere woorden, wij weten het niet. Maar in de Bijbel staat dat Gods gedachten hoger zijn dan de onze. En daarom moeten we naar hem luisteren, opdat wij ze zouden weten. We zouden ze namelijk zelf niet kunnen verzinnen. En op een andere plaats in Jesaja: wat geen oog heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord, en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Alleen citeer ik hem natuurlijk uit 1 Korinthe 2 inmiddels. Maar dat is waar het over gaat. God heeft getuigd van zijn Zoon. En daarin, in die getuigenis Gods, zou men dus geloven. Dat is vers 10 van 1 Johannes 5, waar de apostel vaststelt op zijn bekende wijze: die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die heeft namelijk die Zoon in zichzelf. Het is die Zoon die in mezelf de getrouwe getuige is. Die had ik er straks nog willen noemen, die ontschoot me even. Maar het is de Zoon die getrouwe getuige is, en die ons inderdaad het wezen en het werk Gods openbaart. En niet in de laatste plaats, die ons dus leidt in de schriften. Het werk dat dus door de Heer zelf in Johannes 14 al aan de Heilige Geest wordt toegeschreven, maar in de praktijk, dat is hij zelf en dat is wat hij zelf doet. En voor de goede orde nog even systematiseren: het is het werk van Christus als de hoge priester, het is het werk van Christus als de profeet, het is het werk van Christus als de getrouwe getuige. Ik noem het dus nog een keer omdat het niet meer ontschoten was. De getrouwe getuige uit bijvoorbeeld Openbaring 1, toch? Dan wel, het is het werk van de Heilige Geest. Ons leiden in heel de waarheid. Ons God en daarmee het woord en het werk Gods, en niet in de laatste plaats het leven Gods, bekendmaken, dan wel meedelen. En daarover staat dan inderdaad hier: die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. In hoofdstuk 1 stond: wij zijn gezalfd met die heilige. Maar hier staat: we hebben die getuigenis in onszelf. Maar het komt echt precies op hetzelfde neer. En bij onze bestudering van de Bijbel, zeg ik altijd, zouden wij niet al te zeer vertrouwen op onze eigen intellectuele kwaliteiten of wat er verdoor moet gaan, want dat kan ik nooit nalaten erbij te zeggen, zoals u weet, maar we zouden daar niet op vertrouwen in de eerste plaats. Wij zouden vertrouwen op het werk dat de Heer in ons zou doen. En wat ons betreft is het niet afhankelijk van onze intelligentie of iets dergelijks, maar het is in de eerste plaats afhankelijk van onze oprechtheid. Willen wij de waarheid weten, dan zal hij zijn werk in ons doen. Zo is het nou eenmaal. Goed, want ja, als wij zelf niet oprecht zijn en dus nogal geveinsd, huichelachtig, leugenachtig, hoezo zouden wij de waarheid ontvangen als we zelf ons niet dienovereenkomstig gedragen? Lijkt me duidelijke zaak. Waar wij echt oprecht zijn en oprecht de waarheid zoeken, zal de Heer die waarheid ons ook bekendmaken en zal hij ons in heel de waarheid leiden. Hoewel het natuurlijk kan betekenen dat u eens in de zoveel tijd vanuit, rond u ook alweer broeder en Entweg, ogen anders of zo, hè, helemaal moet komen naar Drachten, want dat kan natuurlijk wel eens wezen dat er voor nodig is. Het kon wel eens tijd en geld kosten. Ik durf het nooit te zeggen, zal u gedacht zijn hoeveel geld ik in de loop der jaren heb uitgegeven aan boeken. Alleen maar omdat er één leuke bladzijde in stond, zal ik maar zeggen. Zo van, dat is interessant. Nou ja, niet altijd zo, maar het gaat echt niet vanzelf. Komt je niet aanwaaien, zo is het niet. Je wil oprecht zijn, het mag ook best wel wat kosten. Maar dan nog is het altijd de Heer die ons daarin leidt. Nou goed, meer zal ik daar niet van zeggen. Het gaat om het beginsel. Namelijk, die in de Zoon van God gelooft, vers 10, heeft de getuigenis in zichzelf. En andersom dus, die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. En als men God tot leugenaar gemaakt heeft, hoeft men er helemaal niet meer op te rekenen dat men nog ooit de waarheid zal vinden. En daartussenin vinden we alle bekende grijstinten. Naarmate wij niet bereid zijn om in God, dat wil zeggen in zijn woord, te geloven, naar diezelfde mate maken wij hem tot leugenaar en in diezelfde mate zal ons de waarheid onthouden worden. En dat is de reden waarom zoveel christenen, al of niet terecht zo genoemd, in de praktijk gewoon in duisternis wandelen. Zij kennen de waarheid niet. Maar ze hebben er ook geen belang bij. En dat is tegenwoordig, nou in ieder geval officieel theologische praktijk. Heeft God wel gesproken? Is het wel dat God gezegd heeft? Toch? Woorden komen me trouwens toch bekend voor, eigenlijk. Maar vooruit. Dus die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dus als men God gelooft, gelooft men in de Zoon. En andersom. En dan vers 11. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Begrijp je me goed? U weet langzamerhand dat Johannes zich soms wat vreemd uitdrukt. En dus u bent altijd gewaarschuwd. Maar als ik het u dan verklaren mag. Vers 10 zegt, wie in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Waarna de vraag is, wat hebben we in onszelf? Dan zegt vers 11, nou, het eeuwige leven. Want daar wordt het verklaard. Hoezo getuigenis? Wel, dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Vers 10 zegt, we hebben het getuigenis van God in onszelf. Vers 11 zegt, we hebben eeuwig leven van God ontvangen. Met andere woorden, met dat eeuwige leven komt dat woord Gods mee. Krijgen we in één pakket. Meestal zeg ik het andersom, omdat ik gewoonlijk me ook maar baseer gemakshalve op de uiteenzettingen, de ruime uiteenzettingen van de apostel Paulus. En de apostel Paulus zegt het andersom. Die zegt, nou ja, als je dat woord ontvangt, dan ontvang je leven. Dat is Romeinen, wat het maar was, 10. Romeinen hoofdstuk 10. De zaligheid is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Want de gedachte is dat waar wij het woord Gods ontvangen, ontvangen wij het leven Gods. Dat is een beetje, dat is in belangrijke mate natuurlijk toch symboliek, als ik het ga uitleggen. Maar het idee wordt al uitgelegd aan in de geschiedenis van de schepping van Adam. God blies in Adam geest, dan wel leven. Beide woorden staan daar min of meer, dus ik ga er maar niet dieper op in. God blies in hem leven. Maar dat blazen Gods, dat is de adem Gods. En de adem kan ook net zo goed het woord Gods zijn. En dat is het nou eenmaal. Misschien heeft hij wel gewoon gezegd, Adam, sta op. Of niet? Begrijpt u dat niet? Met het woord komt leven mee. Woord is adem. En adem is nou eenmaal leven. En als het niet te moeilijk is, dan zal ik u wat anders vertellen. Naarmate wij naar iemand luisteren, ontvangen wij van die iemand leven. We nemen van alles over namelijk. Toch? Nou ja, als je als muzikus keurig je lesjes doet en je bij dezelfde leraar of lerares. Piano is meestal lerares toch tegenwoordig. Hè? Nou goed, blijft en goed netjes luisteren, dan ga je op den duur net zo spelen als de leraar, dan wel lerares. Maar in de praktijk neem je nog veel meer over dan alleen de manier van spelen, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Omdat het veel dieper grijpt. Dat is nou helemaal altijd zo. Het is maar niet het overnemen van informatie of het nadoen. Het is overdracht van leven als zodanig, van praktisch leven. En dat is ook wat gebeurt wanneer wij het woord Gods tot ons nemen. Het is overdracht van het leven Gods. En daarom komen we ook samen en stellen wij ons onder het woord Gods, zoals dat zo fraai heet. Nee, niet onder de wet des Heren gelukkig, Godzijdank, maar wel onder het woord Gods en op zijn minst onder het evangelie. En daar gaat het maar om. En waar wij dat woord ontvangen, onze harten daarvoor openen, of hoe het maar heten mag, worden onze harten geopend inderdaad voor Christus zelf, die immers het woord Gods is, om in de terminologie van Johannes dan terug te keren. Kortom, vers 10 zegt, wie in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. En vers 11 zegt, nou, dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dan nog een keer, en dit leven is in, dan wel verbonden met, want het is hetzelfde. Dit leven is in zijn Zoon. Zodat in vers 10 gezegd wordt, we hebben dat getuigenis in onszelf. In vers 11 wordt gezegd, we hebben dat leven in onszelf. En er wordt in vers 11 gezegd, we hebben die Zoon in onszelf. En daar gaat het maar om. En met dat wij het woord Gods ontvangen, ontvangen wij dit leven Gods. En hebben wij deel aan dit leven van Christus en dus aan zijn werk en dus aan de geest Gods en dus aan het werk Gods en dus aan de getuigenis Gods. Hij werkt in ons, hij vernieuwt ons denken, hij geeft ons een nieuw hart. Dat zijn zo de termen. Hij geeft ons een nieuwe geest. Hij vernieuwt onze geest in ons binnenste. Ja, nee, het staat in Psalm 51, maar dat zoek ik met opzet niet op, omdat ik dan helemaal verdwaal, omdat die psalm in de eerste plaats spreekt over de Heer Jezus zelf. In ieder geval als voorbeeld en als norm voor alle gelovigen levend onder het nieuwe verband. Maar dat is het werk van Christus, in ons namelijk, en dat is wat Johannes hier zegt. Het hangt ook rechtstreeks samen met wat men misschien het andere thema noemt in 1 Johannes. Dat is het idee namelijk dat als we werkelijk kinderen God zijn en de waarheid hebben verstaan, de waarheid in onze harten woont, dan zullen wij de broeders, dat wil zeggen elkander, lief hebben. Want ja, waar dat leven van Christus in ons is, worden ook de deugden van Christus in ons gepraktiseerd, om zo te zeggen. De deugden van hem die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is een naadloze overgang van 2 Petrus 1 naar deze Johannesbrieven. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In verband met de deugden van Christus. Hoe dan ook, vers 12 zegt vervolgens, die de Zoon heeft, heeft het leven en daarmee het woord, de getuigenis en de geest, welke synoniemen er maar geïntroduceerd zijn hier al in dit schriftgedeelte. Wie die Zoon heeft, heeft het leven en andersom, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En waar het dus allemaal om gaat, nog steeds over hetzelfde, nog steeds over wat de apostel in de eerste verse van deze brief naar voren brengt. Het gaat om de dingen die van den beginne gesproken zijn. Het woord Gods. Hetgeen wij aanschouwd en getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard, enzovoorts. Daar gaat het om. En de gedachte is dat wij dat leven in ons hart hebben ontvangen met alle consequenties van dien. En we zouden die dingen leren verstaan. En daarna sluit de apostel ongeveer af, hè, in vers 13. Maar u weet, als Johannes afsluit, dan is hij toch niet aan het eind. Dat was niet zo in het Johannes-evangelie en ook niet hier in deze Johannesbrief. Maar hij schrijft hier, vers 13, deze dingen heb ik u geschreven. Eigenlijk deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam des Zoons van God. Iets korter, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft. En dus alleen aan gelovigen. En de volgende vraag is ook een vraag die al een paar keer naar voren kwam in hoofdstuk 1. Namelijk, waarom schrijft de man? Wat is het doel van de brief? Vind ik altijd leuk, hè? Bij inleiding tot de Bijbel. Er wordt altijd bij elk Bijbelboek de vraag gesteld, wat is het doel van het boek? Waartoe werd het geschreven? Alsof je dat in één zin zou kunnen samenvatten. Maar het is soms wel aardig om het te proberen. Maar hier zegt Johannes zelf waarom hij geschreven heeft. Hij zegt, deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam des Zoons van God. Waarom? Met welk doel? Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Want de gedachte is dat als wij inderdaad geloven, dat wil zeggen vertrouwen, want dat is wat het woord betekent. Als wij geloven in, dan wel vertrouwen op het woord Gods. En dus logischerwijze, omdat het hetzelfde is, dat wij vertrouwen op de Heere Jezus en het werk dat God in hem tot stand gebracht heeft en tot stand brengt. Als dat zo is, dan hebben wij, zegt Johannes, dan hebben wij eeuwig leven. En de bedoeling is bovendien dat het eeuwige leven ook inderdaad tot uitdrukking zou komen. En de volgende vraag is, en hoe komt het dan tot uitdrukking? Het antwoord is, doordat dat leven, dan wel die geest, dan wel die Christus, die Zoon, ons leidt in heel de waarheid. En de reden waarom zoveel geen zekerheid hebben omtrent hun eeuwig leven, geen zekerheid hebben of ze eigenlijk wel echt wedergeboren zijn dan wel een kind van God zijn, is gewoon omdat ze niet de waarheid zoeken. En dan werkt dat leven dus ook niet. De geest ons in heel de waarheid zou leiden, we hebben geen belang bij de waarheid, doen er ook verder geen moeite voor. Hoe zou de geest zijn werk doen? En hoe zou je er iets van merken? Gaat zo niet. Of vele christenen hebben die zekerheid niet, omdat ze op zichzelf gericht zijn en op hun eigen slagen in hun leven en in de samenleving of wat het maar wezen mag. En er komt niks van terecht en ze vragen zich af wat de Heer dan eigenlijk is, of die er wel is eigenlijk. En terecht dat men dat zich zo afvraagt. Die zekerheid die kan men alleen hebben op deze wijze. Namelijk, men zou geloven in de Heere Jezus Christus en zich bewust zijn van het werk dat Christus zou doen in ons als gelovigen. En dan gaat ons leven er inderdaad heel anders uitzien, omdat we dan gericht zijn niet primair op onze eigen aangelegenheden, maar inderdaad op de waarheid. En dat is een heel ander verhaal. Dus, deze dingen heb ik u geschreven. Dat aan u lees ik er altijd bij, hè, want dat staat er eigenlijk. Hè. Die naamvalsvormen die raken wat zoek. Maar zo staat het er wel. Deze dingen heb ik aan u geschreven. Of beter, andersom. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam des Zoons van God. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Gij die gelooft, hebt eeuwig leven. Begrijp je me goed? Er zijn er plenty, ook in Nederland, die beweren gelovigen te zijn, maar die absoluut niet zeker zijn van of ze eeuwig leven hebben, en in sommige gevallen ook glashard zeggen dat ze het niet hebben. Ja, nou goed, ik zal verder niet op ingaan, maar ik noem u nog één variant, maar het is eigenlijk dezelfde gedachte. Er zijn er die geloven dat ze, die zeggen dat ze gelovigen zijn, daar twijfel ik ook niet aan. Die zeggen bovendien dat ze wedergeboren zijn, maar zeggen dat ze de geest nog niet hebben. Die is eigenlijk nog erger. In de eerste plaats omdat men zich niet bewust is dat de geest is niet anders dan dat eeuwige leven. Dat is niet anders dan Christus. Heel het idee van, je bent dan wel tot geloof gekomen enzovoort, maar nou moet je de Heilige Geest nog ontvangen, is volstrekt dwaasheid. Komt eigenlijk door een niet verstaan van de gebeurtenissen op de beroemde Pinksterdag van Handelingen 2. En men beseft niet dat Pasen en Pinksteren eigenlijk dus gewoon op één dag vallen. En daarom denk ik dat het twee verschillende dingen zijn. En nadat men dan alles heeft ontvangen wat God te geven had, heeft men nog het idee van nou moet ik nog wat krijgen. En men beweegt bij wijze van spreken hemel en aarde om dat alsnog te krijgen. En of het lukt niet of men krijgt iets, maar het is wat anders. Dat meen ik echt. Dat kan heel zwaar uit de hand lopen, omdat het feitelijk de ontkenning, of berust op de ontkenning van dat men alles gekregen heeft wat God te geven had. Niettemin, wanneer men tot geloof komt, dan ontvangt men dit leven. En het leven zou actief zijn in ons. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar dat kan wel zo zijn, maar ik merk er niks van. Ik wil het graag beleven en ervaren. Dan zeg ik, dat doet dan de goede dingen. Zoek de waarheid. Serieus. Op bijbelse wijze. Dan zul je beleven de activiteiten van de geest, het werk van Christus in je leven. Dat is inderdaad zo. Maar alleen daar, want daarbuiten, ja, heeft de Heer ook nooit beloofd iets te zullen doen. Die zal u in heel de waarheid leiden, zei de Heer Jezus over de Heilige Geest in Johannes 14, 15, 16, met verschillende woorden. En in hoofdstuk 17 zei hij expliciet, Johannes 17, uw woord is de waarheid. En dan weet je precies, de geest zal ons leiden in heel de waarheid, namelijk in het woord van God. Als je dat dichtlaat, dan word je nergens in geleid. Toch? En dan geef je de geest ook de kans niet, dan geef je de Heer de kans niet om zijn werk te doen. En vandaar de oproep, blus de geest niet uit. Kunnen wij dan de geest uitblussen? Het antwoord is ja, wis en waarachtig. Dat betekent uiteraard dat men het werk van de geest zou tegenstaan. Dat is niet de bedoeling, maar dat kan dus wel. En dat doet men gewoon door de Bijbel dicht te doen of dicht te laten of zich daar niet mee bezig te houden. En waar men zich dan ook mee bezighoudt, dat gaat buiten het werk van Christus om. Het werk Gods gaat altijd via zijn woord en via de kracht van het woord Gods. En dus, deze dingen heb ik aan u geschreven. Weet u nog wat hoofdstuk 1 zei? Ik weet niet of je het nog zo snel kan opnoemen. Ik heb u geschreven, of dit verkondigen wij u, staat daar in vers 3 van hoofdstuk 1, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En daarna, en opdat onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dan vers 4, deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld worden. En daarna nog een keer, 2 vers 1 in elk geval. Ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En daarna in 5 vers 13... Ik schrijf u deze dingen opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Ik tel die dingen maar bij elkaar op. Als je weet dat je eeuwig leven hebt, dan wordt je blijdschap vervuld. Dan leef je in gemeenschap met de Heer. Dat wil zeggen met God en met zijn Zoon Jezus Christus. En bovendien in een gemeenschap met elkaar. Dat wil zeggen met alle andere gelovigen. En dat is dus ook inderdaad het doel van de brief. Begrijp je me goed? De apostel heeft de naam de apostel der liefde te zijn. Ik ben altijd wat recalcitrant, zoals u weet. Ik ben geneigd te... Als iemand die titel, een titel mag geven, mag ik het ook. Dus dan zeg ik, nou, ik zou hem dan noemen de apostel van het woord. Want liefde, dat is aardig, maar waar komt dat vandaan? Hoe ontstaat dat? Hoe wordt het bewerkstelligd? Iemand zegt tegen je, je moet lief hebben. Nou, hoe doe je dat? Dat heb ik eens nagevraagd aan Freud en die zei, nou het is altijd al problematisch geweest onder de mensen, maar laat me zitten. He, maar liefhebben, hoe doe je dat? En dan in deze Bijbelse toepassing, liefhebben, hoe doe je dat? Hoe ontstaat dat? Wel, het is de vrucht van de geest. De vrucht van de geest en dus de vrucht van het woord. Het gaat niet onafhankelijk van elkaar. De vrucht van de geest, u weet wel, weet iedereen, Galaten 5, hè? Wat was het, vers 21 of zo. De vrucht van de geest is liefde. Kan niet missen. Daar begint het mee. En bovendien is het de samenvatting van al het andere. En vandaar woord. En dus woord Gods, namelijk waarheid tegenover leugen. Leugen brengt verdeeldheid, heb ik eens nagevraagd in Joegoslavië. Laat maar zitten, leugen brengt verdeeldheid, maar waarheid, dat brengt gemeenschap uiteraard. Kan niet missen. En dus deze dingen heb ik aan u geschreven, aan u die gelooft in de naam des Zoons van God. De naam des Zoons, u weet toch wat dat betekent, hè? Naam wil zeggen reputatie. En dus staat het voor alles wat over deze Zoon Gods geopenbaard is. De naam Gods, de naam van Jezus, de naam des Heren. De term naam betekent altijd hetzelfde. Het duidt op alles wat van de persoon in kwestie geopenbaard is. Dat is naam. Roem, eer, reputatie. Roep, is ook nog een mooi woord ervoor in het Nederlands. Nou goed. Daarin zou men geloven. Dat wil zeggen, men zou geloven in de Zoon van God, maar meer specifiek, men zou geloven in alles wat over die Zoon van God van Gods wegen geopenbaard is. En vandaar de uitdrukking. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet, met zekerheid, dat gij het eeuwige leven hebt. En dan als je een pen bij de hand, ik heb de hele tijd al een pen bij de hand, voor de afwisseling. Als je een pen bij de hand hebt, de rest van het vers mag u wat mij betreft doorstrepen. Dat is een herhaling namelijk van wat er eerder in het vers al stond en het berust op een misverstand. Theoretisch mag je ook de eerste keer dat de uitdrukking voorkomt in het vers doorstrepen en dan moet je de laatste laten staan. Maar die is wat moeilijker uit te leggen. Dus ik hou het maar bij deze. Gewoon deze dingen heb ik aan u geschreven die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het leven hebt, dat gij het eeuwige leven hebt. Punt. En het andere hoort er gewoon niet bij. Dat is er abusievelijk alsnog ingeslopen. U mag het dus weglaten. Overigens, dit vers lijkt natuurlijk toch wel wat op die uitspraak van Johannes, bijna aan het eind van het Johannes Evangelie, waar hij spreekt over de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. Dan zegt hij ook, nou ja, hij heeft nog vele andere tekenen gedaan die niet zijn geschreven in het boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovende het leven hebt. Precies hetzelfde dus, in zijn naam. Dat is Johannes 20 vers 31. Dat hoef je er niet bij te schrijven, want als het goed is staat dat erbij afgedrukt, hè? Dat vers. Maar de gedachte is dat al wat geschreven is, maar dit doel heeft, slechts dit doel heeft, dat men zou geloven in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God, en opdat men daardoor het eeuwige leven zou hebben. En als wij dat hebben, als wij ons dit bewust zijn, want dit is de volgorde, als wij weten dat wij het eeuwige leven hebben, dat het leven van Christus in ons is, dan hebben wij vrijmoedigheid tot Hem. Dan wel tot God. En dat is het volgende vers. Dezelfde gedachte, overigens, kom ik ook op andere plaatsen tegen. Een gedachte vinden we bijvoorbeeld in de Romeinenbrief in hoofdstuk 5, waar het idee is dat waar wij gelovigen zijn, hebben wij deel gekregen aan een andere, een nieuwe mensheid. Een nieuwe mens, de nieuwe mens. De nieuwe mensheid. Een mensheid waarvan niet Adam het hoofd is, maar waarvan Christus het hoofd is. Dus Romeinen 5. En waar dat zo is, zouden wij dus een voorbeeld nemen aan en dus vrijmoedigheid hebben tot degene die inderdaad hoofd is van die nieuwe mensheid. En dus dat is Christus. De vrijmoedigheid tot hem zouden we hebben. Meer uitgebreid overigens vinden wij dezelfde gedachte terug in de Hebreeënbrief op een iets smallere basis. Daar wordt gezegd dat Christus inderdaad de eersteling is, maar dan eigenlijk van het nieuwe verbond. Het is gewoon hetzelfde hoor, in de praktijk, tot op heden zeker. Maar dat Christus de eersteling is, opgewekte uit de dood, de eerste mens dus toch van een nieuwe schepping. En uit dien hoofde wordt hij geacht hoofdpriester, dat wil zeggen hoge priester te zijn. En wij die geloven in hem, worden geacht van hem eeuwig leven ontvangen te hebben. Dat is Hebreeën 5 of zo, hè. Hij is oorzaak voor eeuwige zaligheid, voor allen die hem gehoorzaam zijn en zo verder. Maar daarna, en op grond hiervan, lezen wij in diezelfde Hebreeënbrief dat wij, en dan ben ik terecht in Hebreeën 4 vers 16, dat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan tot... En dat is dezelfde uitdrukking ongeveer als in 1 Johannes 5 vers 14, waar staat, dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. En Hebreeën 4 vers 16 zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want de gedachte is dat de Heere Jezus Christus hoge priester is, dat is vers 14. Hoge priester is feitelijk van het nieuwe verbond. En dus naar de ordening van Melchizedek, is al vele malen gezegd en wordt het nog vele malen herhaald in dezezelfde Hebreeënbrief. Hij is hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek en dus is hij hoge priester zowel als koning en daarom heeft deze hoge priester één troon. Hij heerst. Nou ja, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat is Hebreeën 2, hadden we het vorige keer al een klein beetje over. Hebreeën 2. Als vervulling van Psalm 8 enzovoorts. Zo van, God sprak altijd al over zijn zoon. Ook in Psalm 8, maar ook al in Genesis 1, hebben we vorige keer vastgesteld. Wel nu, die zoon is de hoge priester van dat nieuwe verbond. Hij is het hoofd. Wat betreft de godsdienst althans, is hij hoofd van zijn volk. En daarom zouden wij als leden van dat volk ons bij hem melden voor de dienst aan God. U weet wat ik altijd van die hoge priester zeg. De hoge priesterlijke functie is in de eerste plaats die van hoofd van dienst. Heel de dienst aan God wordt geregeld door, of staat onder supervisie, opzienerschap is dat in gewoon Nederlands, staat onder opzienerschap van de opziener onze belijdenis, zoals hij genoemd wordt, van Christus zelf, de hoge priester. En wij hebben vrijmoedigheid tot hem. Waarom? Waarom zouden wij tot hem naderen? Ik ga er niet vanuit dat u het niet weet, maar ik moet nog even een beetje serieus vertellen, een beetje uitgebreid vertellen. Waarom zouden wij tot hem naderen? Waarom zouden wij tot de troon naderen? Om voor die troon te knielen, uiteraard. Om ons te onderwerpen dus aan degene die op de troon zit. En dus om onder leiding van de hoge priester inderdaad God te dienen. En dat is een dienst niet onder het oude verbond, bediening der wet, maar het is een dienst onder het nieuwe verbond, want God heeft ons bekwaam gemaakt, 2 Korinthe 3, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude. En dus wordt het troon der genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij genade, maar nu een ander woord, barmhartigheid. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden dus, om geholpen te worden wanneer dat nodig is. Dat wil zeggen te bekwamer tijd. Bij gelegenheid betekent dat. Maar betekent ook wanneer dat noodzakelijk is uiteraard. Wanneer dat gelegen komt. Om geholpen te worden te bekwame tijd. De vraag, en ik stel hem nu binnen het kader van de Hebreeënbrief, waarvan ik er maar hoop dat u hem redelijk kent. De vraag is, wat voor hulp zouden wij dan verwachten van degene die op de troon zit? Hulp waarbij? Ja, bij het werk uiteraard. Lijkt me duidelijk. Bij het doen van iets. Maar wat zouden wij doen? Het antwoord is weer, God dienen. Dus hulp waarbij? Ja, hulp bij de dienst aan God. Wij zouden de krachten en de mogelijkheden, kortom alles ontvangen wat nodig is om God te dienen. En daarna neem ik nog een keer dezelfde route, maar nou een beetje rechts aanhoudend, voor u rechts dan en zo, een beetje rechts aanhoudend, neem weer dezelfde route. Wij naderen tot de hoge priester, die zit op de troon, dat was de route die ik net volgde, maar nu een andere. Wij naderen tot de hoge priester, maar waartoe zou men tot de hoge priester gaan? De functie van de hoge priester is inderdaad, enerzijds hoofd van dienst, maar je kunt ook zeggen, de functie en verantwoordelijkheid van de hoge priester is boven alles het bekendmaken van het woord Gods. Niet als profeet zozeer, maar bekendmaken van het woord Gods zoals God het al bekendgemaakt heeft. Zoals het al bestaat. Dat wil zeggen, de schriften bedienen, het woord bedienen zoals het er al is. Functie van evangelist en herder of leraar, zoals het in Efeze heet, is inderdaad beschrijving van de functie van de hoge priester. En dus wij naderen tot de hoge priester, met welk doel? Opdat hij ons het woord God zou bekendmaken. Is daar God dan mee gediend, want hij was toch het hoofd van de dienst aan God? Dan zeg ik, ja zeker, daar is God mee gediend, want dat is wat God wil. Je kunt met gemak zeggen dat het werk Gods in het algemeen daaruit bestaat dat hij zich bekend maakt aan een wereld die helaas hem niet wil kennen. En als het goed is zijn wij als gelovigen daar de uitzondering op. We zijn dat overblijfsel, weet u wel. Wij zouden hem wel willen kennen. Nou, daar is God van gediend. Dus met dat doel naderen wij tot het hoofd van dienst, de hoge priester. En we ontvangen van die hoge priester enerzijds dat woord Gods. Toch? Hij is de getuigenis, de getrouwe getuige, en zo verder. Maar hij geeft ons ook in die positie hulp. Hulp waarbij? Wel, hulp in de eerste plaats, sluit het andere niet uit, maar hulp in de eerste plaats, opdat wij dat woord Gods ook inderdaad zouden niet alleen ontvangen, maar ook verstaan. En opdat dat woord Gods ons ook zou vrijmaken, met hartelijke dank aan Johannes hoofdstuk 8, dus nog maar eens een keer. U weet wel, men zou bij de Heer Jezus blijven, men zou hem volgen, men zou waarlijk zijn discipelen zijn. En dan zegt de Heer, als dat is, zo is, dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar het geldt alleen voor degenen die hem volgen. En dus aan hem een voorbeeld nemen. Daarom werkt het zo weinig, zeg ik altijd. Omdat er zo weinig zijn die echt hem volgen. Maar het idee blijft dus dat men met vrijmoedigheid zal naderen tot de Heer Jezus Christus, omdat wij door hem opgebouwd zouden worden in het geloof, door hem geleid zouden worden in de waarheid, het woord God zouden ontvangen, en door hem kracht zouden ontvangen, dan wel hulp zouden ontvangen voor de dienst aan God als zodanig, waaruit die dienst dan voorts ook nog maar zou bestaan. En nu we het er toch over hebben, sla ik even een paar bladzijden om terecht te komen in de parallelle tekst, zoals het heet, in Hebreeën hoofdstuk 10. Waarin vers 17 stond, en nog steeds staat natuurlijk, hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. En het vers 16, nog een vers terug, staat, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten geven in hun harten. Ik zal die inschrijven in hun verstand. Ik deed het niet met opzet, maar dat staat hier dus ook allemaal. Hè? Precies dezelfde gedachte als in 1 Johannes 5. Dat wat in het hart geschreven wordt. Hier geciteerd overigens uit Jeremia 31 onder andere. Maar het volgende vers, dat is vers 19, zegt dan, dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Kortom, dewijl wij hebben een grote, dat wil zeggen een hoge priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan tot hem naderen. En het is dus dezelfde gedachte, maar wordt uitgebreider geformuleerd als die van Hebreeën hoofdstuk 4, het laatste vers. Vrijmoedigheid tot hem. Vrijmoedigheid niet zozeer om hem te interesseren voor ons, maar het is een vrijmoedigheid om onszelf te interesseren voor hem, in de hoop dat u de uitdrukkingen zo begrijpt. Helaas, zeg ik dan maar, ter illustratie, helaas, men is in het algemeen geneigd om met beide benen, heet dat, op de grond te blijven staan, vooral hier op aarde, hier met aardse zaken bezig te zijn, want dat is al moeilijk genoeg. Ik vind het totaal verkeerde uitgangspunt, maar niettemin, zo wordt het dikwijls gedacht. En als het dan echt zo moeilijk is, dan als je dan, dan kun je, als je dan maar hard genoeg bidt, sorry hoor dat het er wat lomp uitkomt, maar ik weet nooit hoe ik dat dan netjes moet zeggen, zodanig dat het goed begrepen wordt, hè. Maar dan probeert men door gebed de Heer als het ware te interesseren voor het eigen leven, de eigen beslommeringen van het aardse bestaan. En ik zeg niet dat dat niet goed is. Ik probeer alleen te zeggen dat dat hier niet aan de orde is en het is in de Bijbel zo goed als nooit. Zo goed als nooit aan de orde. Het komt pas op een heel late en daarmee lage, vanzelfsprekend, lage plaats. Dat is de aarde naar wij, maar een lage plaats. Binnen de schepping de laagste. Kan nog lager, maar dan kom je buiten de schepping, zoals bekend. Hè? Maar waar het om gaat is namelijk niet dat wij de Heer als het ware voor ons zouden interesseren en hem als het ware van de hemel zouden halen opdat hij zich bezig zou houden met onze aardse beslommeringen. Het is precies andersom. Onze vrijmoedigheid tot hem is een vrijmoedigheid waarbij wij onze tekortkomingen over het hoofd zien, aan de kant schuiven, vergeten, dan wel accepteren en laten voor wat ze zijn. Want indien ons hart ons veroordeelt, hebben wij gelezen in Johannes. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En indien wij de getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. We hebben er geen boodschap aan. Immers, wij hebben dat nieuwe leven ontvangen, zoals hier in Hebreeën ook meerdere keren uiteen wordt gezet en zoals Johannes het ook zei. Kortom, we zouden onze eigen tekortkoming over het hoofd zien, ons daardoor niet laten belemmeren en dus toch met vrijmoedigheid, omdat wij van hem leven hebben ontvangen en omdat hij zegt dat hij onze zonden niet toerekent, zouden we met vrijmoedigheid tot hem naderen om als schepsel Gods nu eindelijk God te dienen in ons leven. Op welke wijze, welke beperkte wijze dan ook wellicht. Nou, liever niet zo beperkt, maar je moet er ook niet een al te hoge pet van op hebben natuurlijk. Maar gaat er maar om dat wij als schepselen Gods bedoeld waren om God te dienen. Wij waren daartoe niet in staat, we waren daartoe onbekwaam, we deugden niet, we waren tezamen onnut geworden. Maar God heeft ons bekwaam gemaakt en ons nuttig gemaakt. Dat is wat hij ons zegt. En daarna volgt de oproep dat wij dus met vrijmoedigheid, op grond van een bekwaamheid die wij van hem hebben ontvangen, dat we met vrijmoedigheid tot hem naderen om ons aan te bevelen en voor zijn dienst, om te solliciteren bij hem. Zo is het nou eenmaal. En daarna moet ik natuurlijk citeren uit Efeze 2, wat het maar was, vers 11 is het geloof ik, waar staat, want wij zijn zijn maaksel, daar gaat het specifiek over wedergeboren mensen. Daar kom je dus nooit onderuit. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is vers 10 inderdaad van Efeze 2. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet uit, maar tot goede werken, welke God en niet de duivel uit vers 2 voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, in tegenstelling tot die dingen waarin wij eertijds gewandeld hebben, uit vers 2 en 3. Nou goed, en voor dat doel hebben wij vrijmoedigheid. Nou sla ik het te snel weg alweer, Efeze. Was er nou, dus nou blijf ik er ook even. Want we hebben in Efeze precies dezelfde terminologie in vers, in hoofdstuk 3. Dezelfde bladzijde inderdaad. Efeze 3, vers 12. Ik weet niet of je dit schriftgedeelte kent, maar vanaf, laten we maar zeggen, vanaf vers 2 dan, van Efeze 3, zegt de apostel dat het maar om één ding gaat in zijn bediening, namelijk het openbaar maken, althans aan gelovigen openbaar maken, van de verborgenheid, dan wel de verborgenheden Gods. en van de kenmerken en eigenaardigheden van de bedeling der verborgenheid, opdat de onnaspeurlijke rijkdom van Christus uit vers 8 bekend zou gemaakt worden, verkondigd zou worden onder de heidenen en zo verder. Kortom, opdat bekend zou gemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods, dat is vers 10, en alles in overeenstemming met het plan Gods. Het gaat dus toch om komen tot kennis van. En dan staat er meteen in vers 12, Christus Jezus, de Heere, vers 12, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid, namelijk de toegang. Met vertrouwen, met geloof, door geloof. Dat is het woord eigenlijk. Door het geloof van, want dat staat er echt, door het geloof van hem. Want de gedachte is dat hij op grond van zijn geloof en zijn trouw gesteld is in deze hemelse positie ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en zo verder. Dat is Efeze 1 vers 21, één bladzij terug. En nu hij daar gezeten is, zouden wij met vrijmoedigheid toegaan tot hem. Het zal duidelijk zijn dat meteen daarna, er volgt eerst een gebed dan, vanaf vers 14 van Efeze 3, maar dat meteen daarna vanaf hoofdstuk 4 vers 1 gesproken wordt over het praktische leven en de praktische dienst van de gelovigen. Wat aardig is, begin met het gebed. En dat, zo is het normaal, want dat is in 1 Johannes ook het geval. Hier nog even Efeze 3, vers 12, in de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen. En dan vers 14, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En waar bidt de apostel dan voor? Hij bidt dat wij mogen komen tot de volle kennis, tot het volle begrijpen, vers 18, van de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus die de kennis te boven gaat en zo verder. Hebben die? Tot zover. Goed, dan sla ik terug naar 1 Johannes 5, waar dan staat in vers 14, en dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden, vragen dus, naar zijn wil hij ons verhoort. Nou, in verband met die vrijmoedigheid ging het daar inderdaad over in zowel Hebreeën als in de Efezebrief, om het bij die voorbeelden te laten. Men zou met vrijmoedigheid tot hem naderen om genade te ontvangen, om geholpen te worden tot de bekwame tijd, of via de variant van de Efezebrief, om te komen tot de volle kennis van Christus. En waar denkt u dat het hier over gaat? Ja, over precies hetzelfde natuurlijk. En dus staat er meteen, dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil. Voor de gelegenheid leg ik de klemtoon maar even zwaar. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En ik weet dat het, kijk, als het gesprek alleen maar gaat over het gebed in het algemeen. En ik zou dan zeggen, nou ja, de eigenaardigheid of het geheim van het gebed is eigenlijk dat wij iets zouden, als we willen dat het verhoord wordt, zouden we iets moeten bidden naar zijn wil. Maar het probleem is natuurlijk dat velen juist bidden niet naar zijn wil en dan klagen dat het gebed niet verhoord wordt. En dat kan ik gemakkelijk bewijzen. Want dat zoveel bidden niet naar de wil van God vindt een heel eenvoudige oorzaak in het feit dat men die wil van God ook helemaal niet kent. Bovendien, als men het tegenwoordige werk Gods en dus het tegenwoordige werk van Christus niet kent, hoe zou men iets kunnen bidden naar zijn wil? En daarom openen de meeste brieven van de apostel Paulus met de gedachtegang dat het de bedoeling is dat wij komen tot kennis van zijn wil. En dat was niet alleen Efeze, Filippenzen, Colossenzen, noem maar op. 1 Korinthe trouwens ook, maar veel uitgebreider, dan valt het niet meer op. Maar daar gaat het altijd over. Nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. We zouden komen tot kennis van zijn hem, tot kennis van zijn wil. En de volle verzekerdheid des verstands, en wat het maar wezen mag, is dat er niet is. En naarmate dat er niet is, kan men ook niet bidden naar zijn wil. Wat is zijn wil? Nu even binnen het kader van deze verse nog, hè? Dan gaan we pauzeren, maar anders moet ik zo lang het draad weer opnemen. Hè? Wat is dan zijn wil? Indien wij iets bidden naar zijn wil. Wat is nou zijn wil? Dat we dat woord Gods, die getuigenis Gods, zouden kennen. Toch? Dat het leven van Christus in ons actief zou worden. Dat we zouden komen tot kennis van zijn geboden. Nee, niet die 10, ik heb het over de uitdrukking hier. Zijn onderwijzingen. Dat we zouden komen tot kennis van dat wat van de beginnen was en wat van de beginnen gehoord is. Dan ben ik in 1 vers 1 terug. Zouden komen tot kennis der waarheid in plaats van kennis van, of zelfs in plaats van verwerping van de leugen. Want daar ging het toch allemaal over in deze hoofdstukken. Dat is zijn wil. Even checken. Waar bad Paulus voor? In Efeze 1. Moet ik schriftverwijzingen erbij geven? Snel ben, lukt me dat ook nog. Waar bad Paulus voor? In Efeze 1. Vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van die Zoon, weet je wel, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Vertaald met zijn kennis. Maar het zal duidelijk zijn waar het over gaat. Dat is een gebed. En Paulus bidt dan voor de Efeziërs, maar wij zouden dat voor onszelf uiteraard bidden. In de eerste plaats. Dat deed Paulus uiteraard ook, maar dat had hij jaren daarvoor al gedaan. Hè? Lijkt me ook duidelijk. Dat we zouden komen tot kennis van Christus. Dat we zouden krijgen, vers 18, verlichte ogen des harten dan wel des verstands. Het is toch hetzelfde, het is de inwendige mens namelijk. Niet de uitwendige ogen, waarin men dingen tot zich neemt, maar de ogen van de inwendige mens, om zo te zeggen, waarmee men de dingen tot zich neemt. Verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij, de hoop van zijn roeping, de rijkdom der heerlijkheid zijn er erfenis en de grootheid zijn er kracht en zo verder. Dus als je wilt bidden, een gebed wilt bidden waarvan je zeker kunt zijn dat het verhoord zal worden, moet je dit gebed bidden. En daarna sla ik toch die ene bladzijde weer om. Want waar bad Paulus voor? Vers 16 van hoofdstuk 3 dus. Nadat hij inderdaad die vrijmoedigheid genoemd had. En de toegang in vers 12. Zegt hij in vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige, niet de uitwendige mens. Ja, ik denk, moet ik nou zeggen dat dat mijn bezwaar is tegen die genezingsbijeenkomsten enzovoorts? Of hoeft dat niet? Hoef ik dat er niet bij te zeggen? Dat gaat over de uitwendige mens. En de inwendige mens wordt erbij gepasseerd. De Bijbel blijft er ook bij dicht. Toch? Nee, zuster, daarom vallen die mensen soms om, ja. Zeg altijd, als de geest van God zou zijn, dan zou het precies tegenovergestelde zijn. Dat is makkelijk genoeg. Als je iets van je Bijbel weet, iets van de Heer kent, iets van de Heilige Geest kent, die richt op. En de enige gelegenheid waarbij de Heer mensen achterover deed vallen, was bij zijn ongelovige vijanden, die hem verwierpen. Op Goede Vrijdag. Nou ja, 's morgens vroeg dan, of diep in de nacht daarvoor, maar zoiets. Dat weet u toch? We kunnen niet zomaar veranderen en zeggen, we zijn 2000 jaar verder, nou is het andersom. Bij God is geen verandering. Maar wij zouden met kracht versterkt worden in de inwendige mens, niet de uitwendige. En dat zou, daar zou men dus voor bidden. En als men daarna bidt ook voor kracht voor de uitwendige mens, ik heb er niet het minste bezwaar tegen, maar het zou in primair gaan om die inwendige mens. Die uitwendige mens is echt bijzaak. Hoe belangrijk wij het dan misschien ook vinden. En dan vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Blijven dus, wonen. En dat ge in de liefde geworteld en gegrond gefundeerd betekent dat, hè? Geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle konden begrijpen met, samen met al de heiligen, die moeten het namelijk ook begrijpen, was de bedoeling, hoe dat is met de liefde en daarmee het werk van Christus en zo verder. Opdat gij vervuld wordt tot al heel de volheid Gods. Opdat wij vol zouden zijn des Heilige Geestes, dan wel opdat wij vervuld zouden zijn met dit leven van Christus in ons. En dan zeggen we, ja, maar dat kan toch niet, dat is toch onvoorstelbaar. Dan lees ik het volgende vers ook. Hem die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, hem zij de heerlijkheid. Waar bidt hij dus voor? De gelovigen mogen komen tot kennis van deze dingen. En dus dat onze harten, onze gedachten gevuld zouden zijn met kennis van God, van de Zoon Gods en daarmee van het werk Gods. En in de populaire variant noemen we dat Bijbelkennis. Maar het grijpt die werkelijkheid wel wat dieper. En daar gaat het om. Als men ergens voor zou bidden, dan zou het daarvoor zijn. Want dat is ook de samenhang hier in Johannes. Nou goed, eigenlijk zou ik dan met u meteen ook het zogeheten hoge priesterlijk gebed moeten lezen, want daar bidt de Heer zelf. Voor de zijnen. En hij zegt, ik ga er niet op in, want het is veel te uitgebreid, maar hij zegt, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Opdat zij allen één zijn. In de waarheid namelijk, in het woord en daarmee in Christus. Als men daarvoor bidt, dat is een gebed naar de wil Gods. Maar het is een verbonden worden met, een verdiept worden in die Bijbelse waarheid, in deze geestelijke dingen. Dat is waar het werkelijk om gaat en dat is de wil van God. Daardoor worden we getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en overgezet in de toekomende eeuw en daarmee in het licht, opdat wij daarin zouden wandelen. En daar laten we het bij, want het is echt tijd voor de pauze. In verband met die term vrijmoedigheid zou ik natuurlijk ook nog even moeten terugverwijzen naar één bladzijde eerder. Dat is 1 Johannes 3. Waar staat in vers 19, vanaf vers 19. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen, of namelijk wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Ga daarin toch om de zekerheid van deze dingen. En sluit daarmee aan bij hoofdstuk 5 vers 13. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En dan weer 3 vers 19. Wij zullen onze harten verzekeren voor hem. En daarna staat er vers 20 van hoofdstuk 3. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen, min of meer overeenkomend met hoofdstuk 5, vers 9. Indien wij de getuigenis der mens aannemen, de getuigenis van God is meerder. En dan vers 21 van hoofdstuk 3. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Overeenkomend uiteraard met 5, vers 14. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat enzovoorts. Diezelfde vrijmoedigheid dus. Het is gewoon de vaste uitdrukking, niet alleen hier bij Johannes, maar ook bij de brieven van Paulus. En dan weer 3 vers 21, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Vers 22, en zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, omdat of dewijl wij zijn geboden, zijn onderwijzingen, zijn getuigenis, bewaren en dus ook doen. Wat hem wel behagelijk is. En het komt uiteraard te liggen nog steeds naast hoofdstuk 5 vers 14. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Het hangt dus rechtstreeks met elkaar samen. De ene kant de zekerheid van onze zaligheid als zodanig, de zekerheid van het eeuwig leven dat wij hebben ontvangen, zoals het heet. Onze harten die verzekerd zijn voor hem. En vanuit die positie wordt dan gezegd dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En dat is precies hetzelfde als wat in hoofdstuk 3 ook al naar voren werd gebracht. Diezelfde gedachtegang vinden we trouwens in beginsel op al die schriftplaatsen waar woorden van gelijke strekking staan. Ik bedoel woorden als, indien wij iets bidden naar zijn wil, dan zal hij ons verhoren. Er zijn mensen die kennen al die schriftplaatsen uit het hoofd, die weten heel goed dat het staat. Zo van, we bidden in zijn naam, daarom zeggen we dat dikwijls ook bij als we bidden. In de naam des Heeren of in de naam van de Heer Jezus Christus, voor alle zekerheid. Maar ik moet u zeggen, ja, het zit toch niet op die formule vast natuurlijk. Het zou zijn in zijn naam, namelijk naar zijn wil. Maar de aardigheid is dat al die schriftplaatsen waar dingen staan als bid en u zal gegeven worden, dat al die schriftplaatsen in precies zo'n context staan. Namelijk, die staan niet op zichzelf, het zijn geen losse kreten die je eruit kunt halen en, zal maar zeggen, aan de muren kunt hangen. Ja, dat kan je wel doen natuurlijk. Maar je verliest daarmee zijn betekenis. Er wordt namelijk in al die schriftplaatsen bijgezegd vanuit welke positie dat gebed gebeden zal worden. En dus wordt erbij gezegd wat de inhoud van dat gebed is. Daarom heb ik u net even die gebeden laten zien van de apostel Paulus. Met name die van Efeze 1 en Efeze 3. Is heel duidelijk waar hij voor bidt. En daar blijft het niet eens bij, want ik zou natuurlijk in datzelfde verband meteen moeten noemen Jacobus, maar die citeer ik om de 14 dagen hier. Hè. Indien het iemand aan u aan wijsheid ontbreekt. Zal ik hem eens opzoeken? Goed. 1 Jacobus dan. Of Jacobus 1 wordt het natuurlijk. Jacobus 1. Vers 5 is dat. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, begrijp je me goed, dat is gewoon de introductie tot de hele brief. En dus eigenlijk een van de grootste thema's van de brief. Indien iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die, of dat hij ze, van God begeren, die een ieder milderlijk geeft. Dat wil zeggen, is garantie, dat geeft God. Die een ieder milderlijk geeft en niet verwijt. Jacobus 1 vers 5. En zij zal, dat wil zeggen die wijsheid, die is vrouwelijk, zij zal hem gegeven worden. En dan meteen erachteraan, maar dat hij ze begeren in geloof. Niet twijfelende, want twijfel is het tegenovergestelde van geloof. Want wie twijfelt is gelijk aan een baar, een golf dus van de zee, die door de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Up en down, op en delen, voor de Groningers onder u. Himmeloch jauchzend und zum Tode betrübt is voor de Duitsers eigenlijk meer dan wel voor de psychologen onder ons. Maar dan op en neer, die onstabiliteit zit uiteraard in het denken, hè? En daarmee in het voelen, gevoelen van de natuurlijke mens. Maar hier wordt gezegd dat het voortkomt uit twijfel. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat dit soort problemen, en soms zijn ze heel problematisch, in het algemeen voortkomen uit de onzekerheid die men heeft. Of beter nog, het gebrek aan zekerheid. Nou goed, daar hoef je niet zo'n grote psycholoog of filosoof voor te zijn om dat te begrijpen. Maar van die mens die twijfelt, daarvan staat die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Want die ongestadigheid, dat op en neer gaan van die golven der zee, daarvan staat, dat komt voort uit dubbelhartigheid. Volgende vers. Een dubbelhartig man is ongestadig, onstabiel, blijft niet staan, betekent dat, is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Zodat je maar weer ziet, dat is een pracht van een uitspraak, nederigheid staat tegenover dubbelhartigheid. Taalkundig niet, maar in de praktijk wel. Hier wel. Het is ook een eenvoudige verklaring voor hoe hoger men is, hoe labieler men wordt, hoe makkelijker men omvalt. Daar wordt men topzwaar van. En nederigheid, je kunt maar best op je knieën gaan, zeg ik altijd, dan val je niet zo gauw om. Dat is het hele idee. Ik vind het pracht van een uitspraak. Maar even terug, dan de draad weer opnemen. Indien iemand wijsheid ontbreekt, niet indien iemand iets ontbreekt, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die zal dan die wijsheid milderlijk geven, zonder enig verwijt. Vers 6, Maar er is een voorwaarde bij. Maar dat hij die wijsheid begeren in geloof. Begrijp je me goed? Dat betekent niet dat men ook meteen zou geloven dat God het zou geven. Hoewel ik niet zeg dat je dat niet moet doen. Natuurlijk moet je geloven dat God het zal geven. Want het schrift zegt dat het zo is. Dus dat geloof je. Maar de uitspraak hier wil zeggen. Ja, het gaat niet over een mens in het algemeen. Die wijsheid nodig heeft en het dus van God begeert. Want die ontvangt dat van God niet. Het gaat uitsluitend over gelovigen. Dat hij ze begeren in geloof. Men zou ze vertrouwen stellen in, dan wel op, de getuigenis Gods, het woord Gods, de Heer Jezus Christus, de Heilige Geest, of hoe je het maar noemen wil, bij gelegenheid. Maar als je oprecht als gelovige vraagt om wijsheid, dan zul je die ontvangen. Want zoals gezegd, dat heeft rechtstreeks van doen met de wil Gods. Die ons namelijk wijs wil maken. Het heeft rechtstreeks van doen met Christus die ons geworden is wijsheid van God. Daar gaat het nou eenmaal over. Het gaat erom hem te leren kennen. Ik kan het niet missen, want in de volgende verse, ik bedoel gewoon heel het verdere hoofdstuk op zijn minst, wordt uiteengezet dat men dat woord Gods zou ontvangen met zachtmoedigheid. Dat woord waardoor men eerst is wedergeboren, vers 18, het woord der waarheid. Dat woord zou men ook met zachtmoedigheid in het hart laten planten, vers 21. En vervolgens moet men natuurlijk ook bereid zijn om ook daders des woords te zijn. En dat zijn de laatste versen dan van dit hoofdstuk. Het gaat dus om de werking van het woord. Eerst in de inwendige mens en daarna eventueel, natuurlijk, ook naar buiten. Maar het begint met wijsheid. Als je dat niet ontvangt, dan kan men met dat woord Gods ook niks. En dus men zou dat aan de Heer vragen. Die wijsheid. En die zal geven, als men een gelovig is. Dat is een wijsheid die uiteindelijk wel degelijk betrekking heeft op het leven als zodanig. Want daarin heeft men nou eenmaal wijsheid nodig. Dat is in het algemeen zo. Maar het is in de eerste plaats wijsheid om het woord Gods te leren verstaan. En van daaruit zal men ook inderdaad zijn weg gaan met de Heer. Dan wel in dienst van de Heer of hoe het maar heten mag. Zie je? Maar er staat uitdrukkelijk bij dat hij die wijsheid begeren in geloof. Als gelovige namelijk. En dan zal men die ontvangen. De draad wordt verder doorgetrokken. Inderdaad vanaf vers 17 ongeveer. Alle goede gaven, alle volmaakte giften, dat is die wijsheid dus, is van boven van de Vader der lichten afkomende. En u weet, licht is een ander woord onder andere voor wijsheid. En met die terminologie kom je zo dus weer terecht in het Johannesevangelie. Maar laat ik maar even helemaal terugbladeren naar, wat zal ik nemen, Matteüs hoofdstuk 7. Dan zijn we terecht bij de woorden van de Heer Jezus zelf. En daar zijn we terecht midden in de bergrede. En kijk, daar staat uitdrukkingen van deze strekking in vers 7 en 8. Namelijk, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Prachtige teksten natuurlijk, maar ik zeg altijd, ja, ze hebben niet van doen met het zoeken van je autosleuteltjes natuurlijk. Nee. Waar hebben ze nou wel mee van doen? Nou kijk, dan moet ik ergens een draad opnemen. Maar die, dat is een hele lange, want die betreft heel deze redenvoering die feitelijk in hoofdstuk 5 vers 1 begon. Maar voor het gemak neem ik hem dan op een paar versen eerder. Namelijk in vers 33 van het voorgaande hoofdstuk. 6 vers 33. Vers 32 zegt, uw hemelse vader weet wat gij behoeft, wat gij nodig hebt. Ook zonder dat je het hem zegt, staat er dus eigenlijk. En daarna staat er vers 33, maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn, namelijk Gods, gerechtigheid. En die houdt in dat wij op grond van Gods recht als zijn schepselen hem zouden dienen. Dat is Gods recht namelijk. Daar heeft hij recht op onze onderwerping aan hem. Dus zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. De variant in de brieven van Paulus na de opstanding van Christus is: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende op de troon ter rechterhand Gods. Daar wordt openlijk gezegd dat het koninkrijk vooralsnog verborgen is in de hemel. Colossense 3, de eerste verse. Maar daarover spreekt de Heer hier nog niet. Hij zegt gewoon: zoek eerst het koninkrijk Gods. En inderdaad, het is boven, dus we zoeken de dingen die boven zijn. Maar de Heer zegt erachteraan: zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Niet ons recht, zijn recht. En al deze dingen, zoals vermeld in de voorgaande verzen, met betrekking tot het aardse leven, al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ze zullen ons toevallen. Maar beter, ze zullen ons van Gods wegen toegeworpen worden. Begrijp je me goed, dat gaat over voedsel en dat gaat over kleding, onderdak in het algemeen. Meer ook niet hoor. Maar het is wat beloofd wordt. Als men dat koninkrijk zou zoeken. En dus, zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen, aan zichzelf kwaad. Maak je niet zorgen. En oordeelt niet, volgende vers. Opdat gij niet geoordeeld worden. Nou ja, als je leeft onder de wet, ben je constant bezig met oordelen. Dus daar werkt het al niet. Toch? Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke mate gij meet, zal u weder gemeten worden. Echt niet alleen op de jongste dag of in de toekomst, maar ook in het heden. En zo verder. Sla ik een paar versen over. Om destijds wil heet dat. Hè. Vers 6. Geef het heilige de honden niet, nog werpt u parelen voor de zwijnen, opdat ze niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Tot wie wordt het nou gezegd? Tot degene die zoeken het koninkrijk Gods. En als men het koninkrijk Gods zoekt, waarvoor zou men dan bidden? Wat bidt men dan? En niet erg simpel doen en zeggen, dan bidt men dus uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat is maar iets te simpel. Dat men het koninkrijk Gods zoekt, wat bidt men dan? Dat men in dat koninkrijk een positie zou hebben. Dat men in dienst van de koning mag leven. Toch? Of dat de koning van het koninkrijk zich bekend maakt. Of zullen we zeggen dat die verborgenheden van het koninkrijk aan ons geopenbaard worden. Of iets van die strekking. Dat toch? En dus bid en u zal gegeven worden. Maar ik kan die zin ook wel eerst overslaan. Dan lees ik gewoon meteen. Zoekt en gij zult vinden. Wat zou men zoeken? Want merkwaardigerwijze staat dat er niet bij. Een normaal mens die zoiets leest zou vragen, ja, zoekt en gij zult vinden, maar moet ik wel weten wat ik zoeken moet. Help me eens zoeken. Ja, waarna dan? Dat stond er, broeder, ja, dat stond er al. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en het recht dus dat in dat koninkrijk nou eenmaal aan de orde is. Dat is niet de wet, hoor. Dat zijn de rechten van het nieuwe verbond, uiteraard. Hè? Maar vooruit, zoekt en gij zult vinden. Wat zou men dus zoeken en vinden? Dit koninkrijk. En waar bidt men dus voor? Dat men deel mag hebben aan dat koninkrijk. En als het staat klopt en nu zal open gedaan worden, welke deur gaat er dan open? Waar leidt die deur dan, die poort, naartoe? Wel, dat koninkrijk in, uiteraard. Kortom, wij zouden met vrijmoedigheid bidden, zoeken en kloppen, kortom, gewoon toegaan. En wat krijgen we dan? Genade, barmhartigheid, hulp te bekwame tijd. Hebreeën 4 weer, de laatste vers. Daar gaat het over. Het is niet met een loze kreet, zo van vul zelf maar in waar het op slaat. Nee, het staat erbij. Zoek dat koninkrijk en gij zult vinden. Want een ieder die dat koninkrijk zoekt, die zal het vinden. Ieder die om dat koninkrijk bidt, die zal het ontvangen. En ieder die aan de deur van dat koninkrijk klopt, die zal open gedaan worden. Vers 8. Staat er dus gewoon bij. Nou. Ja, kijk even of er nog iets rechtstreeks in verband daarmee zou gelezen moeten worden. Maar ik laat het hier maar bij. Ik sla maar even om naar een andere schriftplaats. Het is Matteüs 21. Matteüs 21. Vers 21. Nou ja, zo'n beetje. Daar waar de Heer begint te spreken, namelijk in Matteüs 21, vers 21. Indien gij geloof had en niet twijfeldet, en dan wordt u geacht de woorden van Jacobus te herkennen, hè, dat hij de wijsheid begeerde in geloof, niet twijfelende. Precies dezelfde termen. Indien gij geloof had en niet twijfeldet, gij zult niet alleenlijk doen hetgeen de vijgenboom is geschied, die verdorde namelijk er stond. Maar indien gij ook tot deze berg zeidet, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende zult gij ontvangen. Dit is iets moeilijker, omdat hier deze uitspraak staat tegen een zwaar symbolische achtergrond. In de eerste plaats ging het om het verdorren van de vijgenboom. Een beeld van een oordeel dat zou komen over Jeruzalem in het bijzonder. En daarmee de Joodse staat in het algemeen. Het zijn immers die woorden die de Heer uitsprak. Op de 11e van de eerste maand ongeveer. Misschien de 12e, dat doet er ook weinig toe. Maar een dag of 3 voor zijn kruisiging. Terwijl hij onderweg was van de Olijfberg, dat wil zeggen van Betanië, naar Jeruzalem. Hebben we die nog? Nee, dat staat in vers 17 en 18. Dat is die dag van de zogeheten intocht. Maar 's avonds ging de Heer terug naar de Olijfberg. Elders staat dat hij dat elke avond deed, terug naar de Olijfberg. Hij overnachtte niet in Jeruzalem, hij wilde daar niet wonen. Dus hij woonde op de Olijfberg in Betanië. U weet wel, in het huis van Lazarus, Maria en Martha en zo verder. En sanderendaags ging hij naar Jeruzalem en kwam voorbij een vijgenboom en hij vervloekte de vijgenboom. En men vond dat een imposant wonder. Een indrukwekkend teken. En toen zei de Heer, vers 21, indien gij geloof had en niet twijfeldet, gij zult niet alleenlijk doen hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeidet, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. Welke berg? Begrijp je me goed, ik zie er het nut niet van in dat wij een letterlijke berg eventueel in zee zouden werpen. Ik zou niet weten waarom wij er belang bij hebben dat een berg in de zee geworpen zou worden. Laat staan dat ik zou weten waarom ik toen nog aan de Heer zou vragen om dat voor mij te doen. Ik bedoel maar, dat kan alleen maar als het een overdrachtelijke betekenis hebben. Bovendien, deze berg, welke berg? Nou ja, als je van Betanië naar Jeruzalem gaat, is er echt maar één berg. Hè? De Olijfberg, ja. En waar is dan gaan we verder. En waar is de Olijfberg een beeld van? Hè? Nee, de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk, zolang het nog niet openbaar is in Jeruzalem. En dus van het verborgen koninkrijk van Christus. Daarom eindigde de intocht niet met een intocht, maar met een afgang, letterlijk en overdrachtelijk. Bij de afgang des Olijfbergs weende hij over de stad en hij zei, Jeruzalem zal verwoest worden. En elke avond ging hij de stad weer uit. Tot de laatste avond aan toe, want toen ging hij nog weer de stad uit, de Kedron over, dan ben je dus weer op de helling van de Olijfberg inmiddels, en daar was de hof van Gethsemane en daar werd hij gevangen genomen. Buiten Jeruzalem. Hij wilde met Jeruzalem niet van doen hebben. En laatstelijk is de Heer dus ook inderdaad gezien op de Olijfberg. Dat was op Hemelvaartsdag dan, uiteindelijk. Maar goed, de Olijfberg. Het punt is dat die Olijfberg nou eenmaal, in oud-testamentische tijd al, een type is van dat verborgen koninkrijk van Christus. Ik heb dus aan Ezechiël gevraagd en die zegt, nou ja, de laatste plaats waar men de heerlijkheid des Heren gezien heeft, is de berg die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten, die berg. Dat is Ezechiël 11 of zo. Zie? Kortom, de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk van Christus. En u weet, Lazarus die daar woonde en stierf en opgewekt werd. Lazarus, Betanië, op de Olijfberg. Lazarus is een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus van Christus in onze dagen. Hij leeft, niet in, maar buiten Jeruzalem. Nou, en daarna, indien gij tot deze berg zijt, het wordt opgeheven en in de zee geworpen. Wat drukt dat dan uit? Nou, als de Olijfberg een beeld is van het verborgen koninkrijk van Christus, voorafgaande aan zijn wederkomst, dan is de zee de uitbeelding uiteraard, zoals gewoonlijk, van de volkeren. En het in zee geworpen worden van deze berg is de uitbeelding van hoe het koninkrijk van Christus, hoe de zaligheid zou gaan naar de heidenen. Vergezocht? Nee hoor, één bladzijde verder staat het. Want daar staat in hetzelfde hoofdstuk nog steeds, maar dan vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dus het in zee geworpen worden van de Olijfberg, want dat is hem, is een uitbeelding van hoe de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En via wie zou die zaligheid naar de heidenen gaan? Via deze discipelen, tot wie dit gezegd wordt. Maar ja, het is beeldspraak natuurlijk, dus overdrachtelijk taalgebruik. Zij moesten dit ook nog niet weten, en daarom wordt het zo gezegd. Ze hebben het later geleerd.